Daarna openen we opnieuw de schriften op twee plaatsen. Allereerst in het Nieuwe Testament lezen we uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. En vervolgens het Oude Testament, de profetie van Ezechiël. Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 12.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtende mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in de eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn deze niet allen die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders, Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil dit toch zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Vervolgen wij Ezechiël 47. En daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onder uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000 en er was een beek waar ik niet door kon gaan. Want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. En als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte. En van deze en gene zijde. Toen zeide hij tot mij: deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke land. Daarna komen zij in de zee. En in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarin een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden. En het zal leven, alles wat daarheen deze beek zal komen. Ook zal er geschieden dat er vissen aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot En Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Een vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer vermenigvuldigd. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan de oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voorbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het eiligdom, en zijn vrucht zal tot spijzen en zijn blad tot heling.
Gemeente des Heren. Jeruzalem. Die stad met die tempel. Jeruzalem. De stad ook waar de grote feesten werden gevierd. En zo ook het Pinksterfeest. Een oogstfeest. Want de graanoogst is binnengehaald. En dat feest werd dan gevierd in Jeruzalem. Een van de grote feesten van Israël. En op die dag zie je de honderden, de duizenden, de tienduizenden. Die stad die op zo'n dag uit zijn voegen barst. Van al die feestgangers. Je ziet ze dan lopen naar de tempel en ze hebben daar iets bij zich om te offeren. Twee broden. Dat was vaak het offer wat dan gebracht werd. Als de eerste gaven van de oogst die aan de Heere werden gegeven. Een feest. Niet alleen een oogstfeest, maar het Pinksterfeest. Daar stond ook de viering centraal dat de Heere zijn wet gegeven had aan het volk. De 10 geboden die hij had gegeven, had uitgesproken vanaf de Sinaï. Daar in die stad. De tienduizenden. De honderdduizenden. Die stad is vol en 's morgens vroeg is iedereen onderweg naar de tempel. Onderweg naar het morgenoffer. En het gaat langzaam, de straten zijn vol. Het gaat voetje voor voetje naar het heiligdom toe. Eerst het offer. En dan feestvieren met elkaar. Want het is een dag van grote vreugde. De oogst is binnengehaald. Daar dank je de Heere voor. En dan mag je met elkaar ook genieten van datgene wat er geoogst is. Moment ook om elkaar te ontmoeten. Want zo vaak zie je elkaar niet. Zeker als je wat uit elkaar woont. Een dag om feest te vieren. Een dag om elkaar te ontmoeten. Een dag om te eten en te drinken. Zo zou het gaan. Want zo ging het toch elk jaar? Maar dat jaar was het anders. We hebben het gelezen in Handelingen 2. Het gesprek op de straten valt stil. Het geluid klinkt van een stormwind, terwijl er geen blad aan een boom beweegt. Het komt uit een huis en daar moeten ze meer van weten. En in dat huis, daar die eerste kleine gemeente, 120 mensen. En ze horen dat die mensen gaan spreken in allerlei talen. Ze zien een tong als van vuur op het hoofd van elk van die mensen die daar zijn. Die dag, dat Pinksterfeest, daar wordt gehoord in allerlei talen wie de Heer is. Welke machtige daden hij heeft gedaan en zal doen. Gods wonderwerken staan centraal in al die getuigenissen, al die verkondiging die klinkt uit al die monden. Gods geest, de Heilige Geest, is uitgestort op de Nieuwtestamentische gemeente. En toch, het Pinksterfeest is, zeker voor onze kinderen, best wel lastig om daar een vinger achter te krijgen, om dat te begrijpen. Kijk, een kind in de kribbe, daar heb je een beeld bij. En zo ook wat er met Pasen is gebeurd, het Goede Vrijdag, het sterven van de Heer Jezus, de opstanding uit het graf, hemelvaart, daar kun je ook nog een beeld van vormen. Maar met Pinksteren dan? Dan gaat het over de Heilige Geest. Maar wie is Hij? Wat doet de Heilige Geest? Hoe werkt eigenlijk de Heilige Geest? Daar worden in de Bijbel verschillende beelden gebruikt. Beelden en voorbeelden om duidelijk te maken wat het werk van de Heilige Geest is. Eén daarvan is het beeld van water. U vindt dat bijvoorbeeld in Jesaja 44. We lezen deze woorden. Want ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En was het de Heer Jezus zelf, ook die daarover gesproken heeft. U vindt dat in Johannes 7. Johannes 7, de versen 37 tot en met 39. En op de laatste dag, de grote dag van het loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Het heilsfeit van Pinksteren, Vanochtend staat dat centraal met dat beeld van water. Water waar we over gelezen hebben in Ezechiël 47. En het geheel van de schriftlezing vormt de tekst voor de prediking. Ezechiël 47. En laten we als kernvers nog het eerste vers lezen. Ezechiël 47 vers 1. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit. Van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden. Van onder de rechterzijde van het huis. Ten zuiden van het altaar. Dit heilsfeit van Pinksteren. Wij staan stil bij die stromen van zegen. Drie gedachten. We letten allereerst op de oorsprong. In de tweede plaats op de overvloed. En in de derde plaats op de opbrengst. Stromen van zegen. Drie gedachten. In de eerste plaats dus de oorsprong. Het begin, de bron. In de tweede plaats overvloed. Want die stroom wordt alleen maar groter. En in de derde plaats de opbrengst. En dan zien we wat er langs de kanten groeit. En wat er in dat water allemaal zwemt. Stromen van zegen. Allereerst dus de oorsprong, de bron. Ezechiël, wie was hij? Een zoon van een priester, maar wel een werkeloze priester. Als hij deze woorden schrijft, die hij gehoord, gezien heeft, dan is hij niet in de tempel. Hij is zelfs niet in het land Israël, maar hij zit ver weg in Babel, in ballingschap. Juda en Jeruzalem, die zijn in fase uiteindelijk gevallen en verwoest. En in drie fasen zijn inwoners uit dat land zijn in ballingschap gevoerd. En Ezechiël was een van de eerste die in ballingschap, in gevangenschap werd genomen. Want hij hoorde tot de elite, je zou kunnen zeggen tot de adel of de bovenlaag van het volk. Hij kwam uit een belangrijke priestersfamilie. Nee, hij is dus nooit priester geworden. Maar daar in Babel is hij profeet. Een profeet die niet het woord van de Heere hoort, maar die dingen ziet. Als je zijn boek leest, dan zie je dat hij allerlei dingen heeft gezien. Een visioen, een gezicht. Dat hij iets zag wat anderen niet zagen. En in dat gezicht had de Heere een boodschap. En zo had hij gezien dat toen de tempel er nog stond, terwijl hij in ballingschap was, dat er in die tempel allemaal zonde en ongerechtigheid te vinden was. Had hij ook in een beeld gezien dat de Heer op het punt stond om die tempel te verlaten. Dat hij op de drempel stond van de tempel en nog één stap en de Heer zou weg zijn. Had hij ook gezien, voorgezien dat die tempel en die stad verwoest zou worden. Die profetieën, die visioenen die Ezechiël heeft gezien en die hij dus verteld heeft aan die andere ballingen om hem heen. En dan? Nou, al die gezichten, al die visioenen, dan wordt het stil. Dan krijgt Ezechiël zo'n 20 jaar lang geen enkel gezicht, geen enkel visioen. Het laatste wat hij hoort en door moet geven aan zijn volksgenoten, dat vindt u in Ezechiël 39. Het slot van dat hoofdstuk, daar vindt u die laatste woorden als een belofte. En daar moeten ze dan ook 20 jaar mee doen, daar in Babel. Terwijl de stad is gevallen, de tempel is verwoest, het hele volksbestaan als het ware lijkt uitgewist. En wat hoort Ezechiël dan? En wat moet hij doorgeven? Vers 28 en 29. Dan zullen zij weten dat ik de Heere hun God ben. Omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde. Maar hen ook weer verzamelde in hun land. En niemand van hen daar ginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. Spreekt de Heere, Heere. En dan 20 jaar van stilte. Maar na die 20 jaar krijgt Ezechiël weer een gezicht. Weer een visioen. Dan wordt hij in dat gezicht, in dat visioen, meegenomen naar een hoge berg. En dan ziet hij van alles. En u vindt dat in de hoofdstukken 40 tot en met 48. Wat ziet hij? Hij ziet een stad, maar hij ziet vooral een bouwwerk. Hij ziet de tempel. En als je die hoofdstukken leest en zo achter elkaar zou lezen, dan zie je dat hij eigenlijk als het ware een rondleiding krijgt in dat visioen in een tempel. Een tempel die wel lijkt op de tempel van Salomo en toch anders is. Hij ziet daar van alles in, tot in de kleinste details toe. Ook hoe de offerdienst verricht moet worden. Het is eigenlijk zoiets als wat Mozes ooit gezien had toen hij ook op een berg was en dat de Heer hem liet zien hoe de tabernakel er zou moeten uitzien. En zo moest die gebouwd worden. Nou, deze tempel die Ezechiël gezien heeft, die is nooit gebouwd. Nee, de tempel in Jeruzalem is wel hersteld en wel verfraaid, maar die tempel die hij gezien had, die was veel groter. Veel heerlijker. Veel meer glorie in dan welke tempel er ooit heeft bestaan. Een tempel vol met symboliek. En de betekenis? De boodschap dat de Heere weer bij zijn volk wil wonen. Dat hij weer in die stad, in die tempel wil wonen, te midden van het volk. En dat vanuit die tempel de Heere het volk wil zegenen. Dat hij zijn geest zal geven. En dat die geest en die zegen van die geest, stromen van zegen vanuit die tempel naar buiten zullen vloeien. Voor Israël. Ja, voor Israël, maar meer. Veel verder. Dit visioen ziet veel verder. Dat ziet uit op die tijd, op de tijd van Pinksteren en daarna. Ezechiël die heeft daar rondgelopen, als het ware, in die tempel die hij zo gezien heeft. En hij kreeg daar een rondleiding door iemand. En zo begint dit hoofdstuk ook. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang. Wie was dat? Als je het hele gedeelte leest, dan moet dat een engel zijn geweest. Een engel die hem als het ware bij de hand nam en alles liet zien en alles heeft uitgelegd. En zo ook in dit hoofdstuk. En wat ziet hij dan? Hij ziet water. Water dat begint te stromen en dat vloeit uit de tempel en vloeit zo weg, ook uit de stad. En als je het zo leest, dan moet je het wel 3-4 keer lezen om precies te begrijpen wat staat er nu. Want je wordt allerlei kanten opgestuurd. Naar het zuiden, naar het noorden, naar het oosten. Nou, probeert u nou eens in gedachten met mij mee te lopen. Dat u als het ware vanochtend hier in de Maranatha-kerk zit en dat u zich even waant in het voorhof van de tempel. Dat plein waar dat altaar staat. Een imposant altaar in die tempel van Ezechiël. En dan zie je zo naar de tempel die voor je staat en dan zie je die grote gouden deuren. En dan zie je daaruit die tempel, daar komt water uit. Maar waar komt dat water nu vandaan? De tekst staat van onder de drempel. En dit hoofdstuk is best lastig om te vertalen. Dan moet je keuzes maken en het is niet altijd even duidelijk wat er bedoeld wordt. Is het een drempel, dus onder de deur vandaan dat daar een soort waterstroompje komt? Dat zou kunnen. Maar dit woord mag je ook vertalen met een podium. Of een hele grote steen. Een soort platform met een verhoging. En dat van onder die verhoging dan water stroomt. Dat er een soort verhoging is in de tempel zelf. En dat daar het water uitstroomt. En dat sluit aan bij woorden die we vinden in Openbaring 22, waar ook gesproken wordt over een rivier die stroomt. En waar komt die rivier uit? Die rivier die helder is als kristal, die vloeit uit de troon van God. En ik denk dat dit de bedoeling is. Dat in die tempel waar God woont en troont, dat van onder de troon, dat daar het water begint te stromen. Dat de bron van dat water dus is in de troon van God. En dan stroomt dat zo het voorhof in. En waar stroomt het dan heen? Nou neemt u in gedachten de lessenaar dat dat het altaar is. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Het stroomt dan of eerst onder het altaar door en gaat dan opzij naar rechts en vervolgens naar buiten. Of het stroomt uit de tempel langs het altaar en dan naar buiten. In ieder geval heeft het alles te maken met het altaar wat daar staat. Het is verbonden aan dat altaar waar de brandoffers werden gebracht, waar de verzoening plaatsvindt. Dat water heeft dus alles te maken met de dienst van de verzoening. En dan stroomt het daar aan de rechterkant van het altaar naar buiten. Maar dat kan toch niet? Wie goed ingevoerd is in de indeling van de tempel en van de tabernakel weet dat aan de rechterkant, daar staat iets. Daar kan helemaal geen water stromen. Daar staat namelijk het grote koperen wasvat. In de tempel van Salomo wordt het zelfs een zee genoemd. Een enorm bazin met duizenden liters water. Daar kan die stroom dan toch helemaal niet stromen. Als je de profetie van Ezechiël leest in de voorgaande hoofdstukken, dan wordt in detail beschreven wat er in die tempel te vinden is. Maar geen wasvat. Het staat er niet. Dat wasvat, dat was nodig om dat de priesters zich eerst gingen reinigen. Dat ze hun handen en hun voeten moesten wassen. Niet omdat er straatvuil aan zou zitten, maar omdat ze zouden beginnen met de dienst van de Heer. En hoe zou je met handen die naar de zonden hebben geraakt de Heer kunnen dienen? Hoe zou je de Heer kunnen dienen als de voeten dat die gericht waren op de zonde en op zondige wegen? Eerst reiniging van de zonde en dan pas kon de dienst van de verzoening plaatsvinden. Die stroom van water komt uit de troon van God. Je zou kunnen zeggen, die komt daar uit het welbehagen van God de Vader. Die zelf voor een offer, zelf voor een brandoffer heeft gezorgd. Namelijk zijn Zoon, Jezus Christus. Een volkomen offer. En tegelijkertijd ook die heilige, die volmaakte, unieke hoge priester. Die hoefde zich niet eerst te gaan reinigen. Die was al volmaakt rein en toegerust en in staat om dat volmaakte offer te brengen. En de reiniging die hij niet nodig had, die hebben anderen wel nodig. Want uit dat offer, door die verzoeningen, is er reiniging mogelijk voor anderen. En daarom dat water uit de troon, onder of langs dat brandofferaltaar, wat wijst op de verzoening die plaats heeft gevonden. Dat er reiniging mogelijk is. Reiniging door de drie-enige God. Water uit de troon. Water langs het altaar. Het water als de kracht en het werk van de Heilige Geest dat naar buiten gaat. Dat werk van Gods Geest. Die waterstroom die daar begint te lopen. Dat gaat van God zelf uit. Dat was toen al zo. Een belofte voor dat volk dat in ballingschap was. Dat daar was vanwege hun eigen zonde en hun ongerechtigheden. Dat volk toen, dat wel klaagde, maar voor grote delen niet vroeg naar God. Die het niet verdiend had. En toch, ze ontvangen in dit visioen een bewijs van Gods genade. En ook dat God en de verzoening en het werk wat hij doet, dat dat niet opgesloten wordt in een tempel, maar dat het naar buiten gaat. Dat er stromen van zegen zijn die daar naar buiten gaan. Beschikbaar. Ook voor mensen buiten de tempel. Zelfs voor mensen die niet in de tempel mogen komen. Stromen van zegen. Nou ja, alhoewel stromen. En laten we naar het tweede gaan. Overvloed. En laten we dan maar meelopen met Ezechiël. Die waterstroom die gaat zo door de hoofdingang. Dat is de oostpoort van de tempel. Daar langs door de muur naar buiten. Die poort zit dicht. Want door die poort, daar doorheen was de Heer zelf binnengekomen in dat visioen om in de tempel te gaan wonen. En die poort mocht alleen gebruikt worden als de koning kwam om te offeren. Nee, Ezechiël die loopt dan via de noordpoort naar buiten, loopt dan om en staat dan bij die gesloten hoofdpoort. En wat ziet hij daar? Dan ziet hij dat water, die stroom die in de tempel op gang is gekomen, die ziet hij daar naar buiten stromen. Nou ja, stromen. Het is een stroompje. Het is eigenlijk een druppelstroompje. Het is als het ware, en zo klinkt het woord ook, alsof je een klein flesje water leeggiet. Het is maar heel klein. Je zou zeggen, het stelt eigenlijk niks voor. Dat borrelt zo net een beetje door de muur heen en het stroomt dan heel langzaam weg. Ik stel me zo voor, als je zo buiten de kerk hier zo wat water op straat giet, en op een warme dag met de zon die kan branden, zeker in het oosten, het meeste van dat water komt toch helemaal niet bij de straat. Dat verdampt. Moet het daar dan van komen? Dat kleine, dat onooglijke stroompje, dat druppelsgewijs daar zo wegstroomt, dat is toch zo verdwenen? En dan komt die engel weer. En die neemt Ezechiël mee en die gaat dan meten. Dat doet hij vaak in dit gedeelte en ook hier meet hij weer op. En hij meet 1000 ellen, dat is ongeveer zo'n 600 meter. En 600 meter verder, dan is dat stroompje gegroeid. Je kunt er tot je enkels in staan. En opnieuw meet hij. Weer 1000 tellen. Weer zo'n 600 meter. En dan staat het water kniehoog. En die engel die meet weer. En dan nog een keer 1000 tellen. Dus weer 600 meter. En dan staat het tot aan zijn heupen. En dan nog een keer, na nog 1000 ellen, nog weer 600 meter. Dan kun je er niet meer staan. Het enige wat je kunt, is erin zwemmen. Dus, omgerekend, na zo'n 2,5 kilometer... is dat kleine, onogelijke stroompje uitgegroeid tot een grote, een brede, diepe rivier. En dat is tegen natuurlijk. Zo werkt dat in de natuur toch niet? Als je de rivieren ziet die in ons land stromen, dan hebben die in de bovenloop verschillende stromen die bij elkaar komen en zo groeit een rivier uit. Neem nu de IJssel, die hier vlakbij ons uitmondt in het IJsselmeer. Die wordt samengevoegd door water uit de Oude IJssel, de Baakse Beek, de Berkel en de Schippenbeek. Die stromen komen bij elkaar en die vormen samen die rivier die zo langzaam meanderend door het landschap gaat. Hier niet. Hoe verder het water komt, hoe groter de stroom wordt. En terwijl normaal gesproken, als water verder stroomt, dan wordt het minder. Er wordt water uitgehaald om te gebruiken, water wat verdampt, water wat in de grond trekt. Nee, een rivier, daar is altijd verlies van water. Maar hier is er een groei van water. Die stroom die op gang is gekomen, die groeit en die groeit en die groeit uit. Als je het zou doortrekken en je zou doormeten, die engel is na 4 keer gestopt, dan zou je uitkomen op een oceaan. Die stroom die alleen maar groter wordt. Wat betekent dat? Nou, de eerste lijn die we kunnen trekken, die brengt ons direct bij Handelingen 2, nietwaar? Hoe groot was die kerk? Toen Christus opgevaren was naar de hemel, toen was die kerk, die nieuwtestamentische gemeente, die bleef bij elkaar die 10 dagen. Het was een gemeente van 120 mensen. Broeders en zusters die bij elkaar waren en samen baden, maar het was uiteindelijk maar een klein, onooglijk groepje. En dan die eerste Pinksterdag. Ze beginnen die dag met 120 leden en ze eindigen die dag en er zijn er meer dan 3000 bij. En als je dan doortelt, die eerste hoofdstukken van de Handelingen, dan heeft die gemeente in Jeruzalem die eerste dagen, die eerste weken, werkelijk een stormachtige groei doorgemaakt. Het is een gemeente van vele tienduizenden leden geworden. Dat kleine groepje. En nu die enorme mensenmassa. Maar niet alleen in Jeruzalem. In Judea, Samaria, het Romeinse Rijk. En nu, we zijn bijna 2000 jaar verder. Wereldwijd vinden we overal gemeenten, overal christenen. De kerk die groeit. De kerk die steeds groter wordt. Op steeds meer plaatsen te vinden is. Groei van de kerk, hoe dan? Nou, we hebben er al van gezongen. En we hebben het ook al gehoord in de woorden van de Heer Jezus. Als Gods geest gaat werken, als Gods geest gaat werken en doorwerken in het hart en leven van een gelovige, dan wordt iedere gelovige zelf ook een bron. Het geloof in de Heer Jezus Christus werkt blijkbaar aanstekelijk. Daarvan uitkomt de groei. En je ziet dat in de gemeente. Dat ook jongeren en kinderen horen het woord van God en luisteren thuis naar het onderwijs en de uitleg die ze van hun ouders krijgen en dat dat woord iets doet. Dat ook uit de nieuwe generaties, dat we het zien, jongeren, kinderen, en ze zijn er vanochtend ook onder ons, die de Heer Jezus dienen, hem hartelijk liefhebben. En daarmee wordt die stroom van gelovigen alleen maar groter. Groei in de gemeente. Maar ook die groei en die stroom die vanuit de gemeente plaatsvindt. En daarom doet de kerk ook aan zending en evangelisatiewerk. Worden hier toegerust om het leven, de wereld in te gaan. Om het woord van God in deze wereld te laten horen. Niet alleen een opdracht voor zendelingen en evangelisten, maar voor ons allemaal. Ik heb laten vertellen door broeder Visser dat er in Afrika een kerk is waar boven de uitgang een bord hangt. Als je dan door die deur naar buiten gaat, dan kijk je eerst naar dat bord. En dan staat er op dat bord, en vanaf hier begint nu uw zendingsveld. Nou, laten we het eens nalopen. Als we de kerk uitgaan en we komen te plekken waar we normaal zijn om naar school te gaan of ons werk te doen, de vrienden die we ontmoeten, als je in de familiekring bent, Dat betekent dus dat we op al die plaatsen geroepen zijn om het woord van de Heer door te geven. Dat we iets uitstralen. Iets laten stromen van die geest die in ons woont. Dat kan met woorden, maar meestal hoe je jezelf opstelt in de keuzes die je maakt. Dat het zichtbaar wordt. Dat je een gelovige bent. Of weten je vrienden dat niet? Hebben ze dat op je werk nog nooit doorgekregen, dat je een gelovige bent? Ja, dan klopt het niet. Dat is het eerste uitleg die hoort bij die groei van die stroom met water. De tweede, dat heeft ook te maken met het persoonlijke leven. Als je zelf door Gods geest bent aangeraakt, vervuld bent, ja, dan vindt er groei plaats. Dan komt er verdieping in het geloof. Dan wordt dat verwerkt en dat wordt versterkt. In het geestelijke leven is er sprake van groei, van groter worden. Dat je opgevoed wordt, dat je eerst gelooft als een kind, maar dat er een bepaalde volwassenheid in je geloof komt. Dat je meer leert en steeds meer leert. En dat het ook als goed is dat je vaster komt te staan in het geloof. De Heer Jezus, hij zegt dat toch? Dat de geest zal komen, dat uit hem zal nemen, dat je zal geven, dat je gevoed wordt. En dat je stukje bij beetje gevoed en toegerust wordt. Is dat in uw leven ook zo? Bij jou? Als je terugkijkt in je leven, dat je zegt, het onderwijs wat ik heb gehad, waarin de Heer me bemoedigd heeft, me vast heeft gegrepen, waar de vermaning klonk in de levensweg die ik gegaan met alle kronkels, maar dat ik het aan kan wijzen. De Heer was erbij en ik heb steeds meer geleerd. Of vertelt u, vertel jij altijd hetzelfde verhaal? Hetzelfde verhaal van toen, 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Maar sinds die tijd is er nooit iets verder gekomen, nooit iets verder gebeurd. En dat klopt niet. Het leven in het geloof, het leven met de Heer, een geestvervuld leven, dat betekent zoeken en staan naar die groei. Om te groeien in geloof en genade. Afbraak die dat nodig is van je eigen werk. En dat je telkens weer nodig hebt om te zijn daar bij dat altaar. Te zijn bij het offer van Jezus Christus. Om te leven van die verzoening. Die stroom, dat is het derde. Die wordt dieper en die wordt breder. Eerst kon je lopen. Daarna wordt het waden en uiteindelijk wordt het zwemmen. En daar legt ook een les in. Zwemmen, dat moeten wij leren, nietwaar? Als je voor het eerst in het water komt, dan moet je eerst nog watervrij worden gemaakt, dat je er wat aan went. En dan ga je leren en dan moet je erop kunnen vertrouwen dat je kunt drijven in het water. Nou, zo ook in het geloof. Dat je vertrouwt en dat je overgeeft aan de Heer. Dat je zo toevertrouwt aan God in Christus. Ook al voel je zelf de bodem niet. Raak jezelf de kant niet. Maar dat je werkelijk op zijn genade, zijn liefde, zijn werk blijft drijven. Maar niet alleen drijven. Je moet vooruit. Je moet leren zwemmen, ook in het geloof. Niet alleen jezelf toevertrouwen, maar blijven drijven. Maar ook werkzaam zijn, actief zijn. Het geloof is iets wat je moet doen. Gods belofte aangrijpen. Je aan Gods belofte vastklampen. Bezig te zijn. Te werken in het geloof. Te zwemmen met hetzelfde dit beeld in het geloof. Dus telkens dat woord open. Elke dag je handen vouwen. De gemeenschap zoeken met andere gelovigen in een vereniging of in het leggen van contacten om samen de Heer te zoeken en daarover te spreken. En daarom ook intens verbonden aan de eredienst en aan de prediking. Dat je ook niet zonder de sacramenten kunt. Kortom, de dienst van de Heer. Dat is de dienst van de geest. En wat is dan geloven? Niet alleen drijven op zijn liefde en zijn genade, maar dat is je baden, je onderdompelen in die rivier die steeds breder, steeds dieper wordt in wat uiteindelijk de oceaan is van Gods liefde. Dat is de overvloed die beschikbaar is. Daarvan mag je leven. Daarvan moet je leven. Elke dag. Ik haast me naar het derde van de tekst, namelijk de opbrengst. Die bron, die oorsprong is bovennatuurlijk, die is hemels. Dat is uit de troon van God. En het verloop? Steeds breder. Steeds dieper. Maar nu naar die werking. Hoe loopt die rivier? Nou, als je in gedachten die stroom van die rivier die Ezechiël zag in dat visioen probeert te volgen, dat gaat uit de tempel, het loopt door de stad heen en dan gaat hij naar het oosten. Ja, naar het zuidoosten uiteindelijk. Het is water. En water zoekt altijd het laagste punt. En dat water stroomt daar van die tempelberg af. Het stroomt de woestijn van Judea in. Het stroomt uiteindelijk in de Dode Zee. Als u dus geweest bent, dan weet u wat het beeld en het landschap is van de woestijn van Judea. Als je wat op een heuveltop staat, op een hoog punt, dan kun je eindeloos ver kijken. En wat je ziet is een land dor, droog, zand en rotsen. Leven? Dat is haast niet mogelijk daar. Enkele nomadenstammen die trekken daar rond. Maar het leven in de woestijn van Judea, dat is ontzettend moeilijk. En het is een hard bestaan als je daar probeert te leven. En dan de Dode Zee. Die zee die is zo ontzettend zout, meer dan 10 keer zouter dan gewoon zeewater, dat er geen leven in die zee mogelijk is. De Jordaan die op de Dode Zee uitloopt, als daar vissen zijn, die komen te dicht bij dat zoute water, dan schrikken ze daarvoor terug en dan zwemmen ze terug. En diep onder in de Dode Zee, daar zijn zoetwaterbronnen gevonden. Daar leven hele kleine, microscopisch kleine diertjes. Maar zodra ze dicht in de buurt van dat zoute water komen, dan gaan ze ook dood. Die Dode Zee, daar is geen leven in mogelijk. Jawel, je kunt er wel in zwemmen, dat doen heel veel mensen ook. Maar het is niet verantwoord om veel langer dan 1/2 uur daarin te blijven. Uiteindelijk is het water giftig. De Dode Zee, weten we uit de schrift, is de plaats van het oordeel. Daar lagen die steden, onder andere Sodom en Gomorra. Op die plaats, de Dode Zee, daar heerst, om het zo te zeggen, de dood. En het is dan ook nog, als het gaat om het land, de diepste plek op aarde waar je kunt zijn. Een plek die doder, bitterder en dieper is, is er niet te vinden. En die woestijn en die Dode Zee, is dat niet het beeld van ons leven? Wij die door dit leven heen gaan, en het leven dat zo vaak werkelijk een woestijnreis is, moeilijk, ellendig. En die Dode Zee, dood als we zonder God in dit leven staan. De dood die er nu is en de toekomst, het wordt niet veel beter. Het is alleen maar de dood. En in deze profetie, daar zie je dat het water iets doet. Dat water, dat komt daar in dat gebied, in die woestijn en bij die Dode Zee. En daar vindt werkelijk een metamorfose plaats. Wat daar gebeurt, dat is niet minder dan een wonder. Niet meer dood en dor, maar dan vervolgens barstens vol met leven. We hebben het gelezen. Er staan in die dorre, droge woestijn staan er bomen. In de woestijn groeit een bos. En die Dode Zee? Die zee die wordt weer gezond. Nee, niet doordat er heel veel water komt, zodat uiteindelijk het zout eruit spoelt of dat het zo verdunt dat het niet meer is. Nee, zo hebben we het gelezen. Het geeft genezing. Vers 8. Het water komt in de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het water komt daar en al dat water is weer gezond. Er leven daar allemaal dieren rondom het water en in het water. Er is een overvloed aan vis. De vergelijking wordt gemaakt met de Grote Zee. Dat is de Middellandse Zee. Het zit daar vol. En je kunt daar vissen van Engedi, dat is aan de westkant, tot aan En Eglaim, dat is aan de overkant. Dus rondom die hele Dode Zee, daar verschijnen allemaal vissersnederzettingen om daar te gaan vissen. En er is een overvloed aan vis. En overal op die rotsen, daar liggen de netten uitgespreid te drogen. En daar groeien bomen. Vruchtbomen. En elke maand zijn er nieuwe vruchten. Bomen die bladeren hebben met een helende, een genezende kracht. En hoe komt dat? Er wordt nog een keer herhaald in vers 12. Dat komt, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. Het water dat komt uit dat heiligdom. Waar stroomt het water naartoe? Water stroomt altijd naar het diepste punt. Het water in het visioen, dat stroomt naar dat diepe punt van de Dode Zee. Daar waar alles dood is. Daar waar alles zo verschrikkelijk dor is. Was dat zo niet op het Pinksterfeest in Jeruzalem? Als al die mensen bij elkaar zijn om het Pinksterfeest te vieren. Die mensen ook in die stad. 50 dagen daarvoor. Die staat onder te schreeuwen en te krijsen. Kruisig, hè? Deze Jezus, zo zegt Petrus dat, in die Pinksterpreek, die u doorstoken heeft. En het raakt hen. En ze roepen het uit. Wat moeten we nu doen? En dan te laven, te drinken van deze stroom, deze stromen van zegen. Die komen op het droge, die komen naar het dode om het leven te maken. En dan, hoe diep en hoe slecht je ook bent. Het is nooit te diep en nooit te slecht. Het beeld is wat hierin opkomt, dat die geest beschikbaar is. Die geest die stroomt en die is ook vandaag beschikbaar. Totdat, niet alleen in Israël, totdat de wateren de hele aarde bedekt hebben. Dat heel de wereld vol is met de kennis van de gerechtigheid van Jezus Christus. En dat woord, dit evangelie van Pinksteren, dit werk van de Heilige Geest, dat klinkt vandaag. Vandaag is het zijn werkdag. En hier in de kerk is het zijn werkplaats. Dat water van de geest, die stromen van zegen, die genezing geven. Geen dood, maar leven. Dat water uit het heiligdom. Langs het altaar van de verzoening. Dat water wat ook die heiliging geeft. Het water van de geest wat reinigt. En de vraag die dan naar voren komt is, leven we daarvan? Leef jij, leeft u, leef ik van dat water van de geest. En dat kun je weten, want ook dat lezen we in dit gedeelte, vers 11. Daar wordt gesproken over moerassen en poelen die niet gezond zullen worden. Die zijn aan het zout prijsgegeven. Als je nog in dat zout zit, als de dood in je leven is, dan ben je niet gezond. Maar je bent gezond, en dat lazen we daarvoor, als er veel vis is. Als er veel vruchten zijn. Als er groei is. De geest van Pinksteren, die zorgt werkelijk voor opbrengst. Die zorgt voor vruchtdragen in het leven van elke gelovige. De vrucht van de bekering. De voortgaande bekering. De voortgaande heiliging aan de dienst van de Heer. De vrucht van het geloof, wat zich steeds verder verdiept en zich steeds verder uitstrekt tot Jezus Christus. Waar leven komt, waar die stromen van zegen komen, daar komt liefde. Liefde tot de Here en liefde tot de naast. En dan is die vraag uit Handelingen 2 ook uw vraag. Ook jouw vraag, mijn vraag. Here, wat wilt u dat ik doen zal? Dat je dan gericht bent op zijn eer en zijn zaak en niet mijn eigen eer. Dan leef ik niet meer voor mezelf, maar voor hem. Dan is zijn zaak, de komst van zijn koninkrijk, de uitbreiding van zijn gemeente, is dan mijn zaak, is jouw zaak. En op een dag als vandaag, dat het gaat over die zegen van Pinksteren, leggen we de vinger bij het werk van zending en evangelisatie. Dan laten we ons inschakelen in dat werk. Dan besteden we daar onze middelen aan, zodat de zendelingen de wereld in kunnen. Maar geven we ook zelf tijd en energie om daarin bezig te zijn. Binnenkort zal de oproep alweer klinken voor broeders en zusters die nodig zijn voor het evangelisatiewerk aan de haven. En dat is geen hobby, maar dat is gelet op het woord van Jezus Christus bittere noodzaak. Dat het woord de wereld ingaat, dat anderen die wankelen ten dode, het woord, dat levendwekkende woord zullen horen. En dat die stromen van zegen zullen komen en ook anderen tot leven zullen komen. De vruchten van het leven met de Heer, blijdschap. Dat je vreugde hebt, die diepe vreugde die alles doortrekt in de dienst van de Heer. Dat je daarin dienstbaar wil zijn, dat je je laat inschakelen om anderen bij te staan. Om mee te werken in de gemeente. Om zo onderdeel te zijn van het werk in zijn koninkrijk. Wat nodig is, vandaag, maar elke dag van ons leven, dat is het gebed, vervul ons met uw geest. We kunnen niet zonder, niet één dag. Want als dat water ophoudt, als dat water niet stroomt, als die stromen van zegen niet meer stromen in ons leven. Ja, dan wordt de woestijn weer dor. En dan is die zee, wordt weer de dode zee. We kunnen niet zonder. Want zonder dat levende water, zonder die stromen van zegen, dan zie je dat beeld wat we vinden in vers 11 in ons leven. Dan is het dood, dor en levenloos. Het probleem, die moerassen en die poelen die liggen daar rondom de dozen, die liggen wat hoger. Daar komt het water niet. En zo kun je ook te hoog staan met jezelf. En dat je niet komt tot het geloof vanwege ongeloof. Of dat de onverschilligheid in je leven zo de overhand heeft dat je je helemaal onttrekt aan de Here en zijn dienst. En daarom is het gebed om die geest van Pinksteren, om die stromen van zegen, is elke dag nodig. Voor jezelf, maar ook voor alle anderen. Om zo samen te bidden. Te bidden dat die profetie die we gelezen hebben hier in Ezechiël 47 verder tot vervulling komt. Die vervulling die begonnen is met Pinksteren. En nu nog steeds vervuld wordt door die stromen van zegen. Deze wereld overgaan. En tegelijkertijd in die profetie. Daar zit ook die verwachting. Die hoop. En het gebed om de voltooiing. Dat we in de volmaaktheid bij hem mogen zijn. Waar Openbaring 22 over zingt. Of een oud Duits gezang. Stroom. O vloed van Gods genade, in gemeente, huis en hart. Laat in overvloed zich baden, wie door dorheid wordt benard. Laat, o geest, uw stromen vloeien over het verdroogde zand. Dan zal de woestijn gaan bloeien, groeien vruchten op het land. Laat het uit Gods hemel stromen, in de kerken wereldwijd. Van uw nederdaling dromen, zonen, dochters, wijd en zijd. Nieuwe liefde. Nieuwe zangen, kracht die zielen tot u tilt. Schenkt uw stroom aan wie verlangen, dat God zelf hun dorst eens stilt. Kom dan dorstigen hier drinken, uit die frisse heilsfontein. Laat uw ziel in het stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. Laat u door haar golven dragen, heel de lange levensreis. Tot u, na uw aardse dagen, wordt geleid in het paradijs. Amen.